Goedemorgen allemaal. Ik wil Gods woord met jullie openen in Johannes 17. Johannes 17. Het is het laatste gebed wat Jezus bidt aan het eind van de hele rede die hij gehouden heeft, de afscheidsrede van Johannes 13 tot en met Johannes 17. En Johannes 17 wordt dan ook wel genoemd het hoge priesterlijke gebed. Ik kwam er bij de voorbereiding achter dat dat een term is die eraan gegeven is zo vanaf de 16e eeuw ongeveer, het hoge priesterlijke gebed. En Jezus doet voorbeden voor zijn gemeente, dus in die zin klopt dat. In vers 19 lezen we ook dat hij zichzelf voor hen heiligt, dus daarin zie je een daad die hij als hoge priester heeft gedaan. Tegelijkertijd zien we bij zijn hoogpriesterlijke werk ook vooral dat het iets is wat nog steeds doorgaat. Er zijn teksten in het Nieuwe Testament die laten zien dat Jezus nu nog steeds de biddende hoge priester voor ons is. Ik noem Romeinen 8, daar staat dat hij aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Dus de gedachte dat Jezus nu voor ons aan het bidden is, dat hij nog steeds zijn hoogpriesterlijke werk doet in de voorbeden voor ons, dat is natuurlijk een hele troostvolle gedachte. In die zin kun je Johannes 17 misschien toch meer een soort afscheidsgebed noemen. Een laatste wil waarin hij aan de Vader bekendmaakt wat wil hij nu graag dat er verder gaat gebeuren. Als hij straks aan het kruis sterft en als hij daarna op zal staan, en hoe gaat het dan verder? Dan is zijn werk op aarde volbracht. Wat wil hij nog graag? En daarom heb ik er voor deze morgen, heb ik er boven gezet, Jezus' laatste wil. Of Jezus' wilsbeschikking. En vanuit dat perspectief wil ik met jullie Johannes 17 gaan lezen en daarna met elkaar ook over gaan nadenken. Laten we het hoofdstuk met elkaar lezen. Het is een lang hoofdstuk, maar het is moeilijk om erin te knippen. En we hebben alle tijd en alle rust, dus ik wil het maar gewoon helemaal met jullie lezen. Johannes 17. Dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, uw Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van u en u hebt hen mij gegeven. En ze hebben uw woord in acht genomen. Nu hebben zij erkend dat alles wat u mij gegeven hebt bij u vandaan komt. Want de woorden die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En ze hebben ze aangenomen. En ze hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u uitgegaan ben. En hebben geloofd dat u mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die u mij gegeven hebt. Want zij zijn van u. En al wat van mij is, is van u. En wat van u is, is van mij. En ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom naar u toe. Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat zij één zullen zijn zoals wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de Zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld wordt. Maar nu kom ik naar u toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn. Zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ik ook hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, omdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Opdat zij allen één zullen zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Opdat zij één zijn, zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn. En omdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien. Die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend en deze hebben erkend dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad in hen is en ik in hen. Tot zover de schriftlezing. Het is een bijzonder gedeelte. Er zitten heel veel... Johannes wordt wel genoemd dat het een heel eenvoudig evangelie is. Dat hij maar een beperkt aantal Griekse woorden gebruikt eigenlijk. Maar hij weeft dit zo allemaal in elkaar met die begrippen die steeds weer terugkomen. Opdat zij allen één zijn. Ze hebben u erkend. Ik noem ze allemaal wat dingetjes. Maar het komt steeds weer in andere bewoordingen terug. Het lijkt een hele hoop herhaling. Maar in die zin is het echt een gebed. Misschien herken je dat wel uit je eigen gebeden. Dat als je zelf bidt, dat je bijvoorbeeld omdat je een bepaalde nood ervaart in je leven, dat je dan eigenlijk steeds hetzelfde aan God vraagt, maar ook wel weer steeds in andere bewoordingen. Een soort repeterend gebed. Dat is Johannes 17. Jezus wilsbeschikking heb ik erboven gezet. Een wilsbeschikking, een testament, dat is iets wat je respecteert. Als iemand een laatste wil bekend heeft gemaakt via een testament, dan wil je daaraan houden. Dan wil je dat ook uitvoeren zoals die persoon, de overleden persoon, dat graag gehad zou willen hebben. Afgelopen jaren als predikant in een gemeente in Hilversum heb ik nogal eens te maken gehad met het overlijden van randleden. Of mensen die via een alfacursus zo'n beetje in het laatst van hun leven nog bij de gemeente kwamen. En dan ooit al eens een keer een testament hadden opgemaakt over hoe ze hun begrafenis wilden. Maar dan waren ze in het laatst van hun leven tot geloof gekomen. En dan, als ze dan overleden of als ze overlijden, dan komt openbaar wat ze nu graag rondom hun begrafenis willen. En dan blijkt dat ze bijvoorbeeld gecremeerd willen worden. Dat hebben ze opgeschreven. Nou, ik weet niet hoe er hierover gedacht wordt, maar overwegend in christelijke kring zijn we voor begraven en niet zozeer voor cremeren. Omdat in het Oude Testament dat ook eigenlijk... voor het volk Israël verboden was en omdat Jezus zelf ook begraven werd. Dus zo sta je dan als kerk wel eens in een dubio van, ja, wat moet je nu doen? Maar goed, als het iemands laatste wil is, iemands testament, dan is er in mij wel iets dat ik zeg van, ja, ik zou dat toch willen respecteren, ook al ben ik het er niet mee eens. Hetzelfde heb je ook bijvoorbeeld bij een rouwdienst van iemand die... misschien nog maar kort geleden tot geloof gekomen is, die uit de wereld kwam, we maken dat regelmatig mee, en die dan bijvoorbeeld graag een seculier nummer bij de begrafenisdienst gedraaid wil hebben. Ja, dan kun je achter je oren krabben als kerk of je dat nou wel wil honoreren, want ja, dat zou je zelf nooit doen en je staat er misschien ook niet achter. En toch hebben we de afgelopen jaren wel eens besloten om dat toch te doen, omdat je wil respecteren wat die persoon graag wilde. Iemands laatste wil, daar ga je niet zo gemakkelijk overheen. Ik denk dat dat wel belangrijk is om die houding te hebben ten aanzien van iemands testament, iemands laatste wil. Familie kan dat wel eens hebben als er bijvoorbeeld een groot bedrag in één keer gereserveerd blijkt te zijn voor een bepaalde stichting, waar de familie niet achter staat. Jongen, moet dat geld nog allemaal daarheen? Ja, maar het is het testament, het is de laatste wil van iemand. Dat moet je respecteren. Hier lezen we de laatste wil van de Zoon van God. Jezus Christus maakt duidelijk in Johannes 17 wat hij graag wil voor de nabije en verdere toekomst. En hij vraagt dat aan zijn Vader, Heilige Vader. Zou de wil van Jezus niet volledig tot in het uiterste gerespecteerd worden door zijn hemelse Vader? Als er één gebed is wat op verhoring kan rekenen, is dat dan niet juist Johannes 17? God die ook nog eens bij machten is om al datgene waar Jezus om vraagt volledig te honoreren. Met andere woorden, dit testament, Johannes 17, is het meest waardevolle testament, de meest krachtige laatste wil die er is op aarde. wat hier staat zal gebeuren. En daarom is mijn oproep aan jullie deze morgen, wie je ook bent, of je nu hier voor het eerst bent deze morgen te gast, of je komt af en toe zoals ik als gast spreken, of je zit hier elke zondag. Maar mijn vraag aan jullie is, of mijn opdracht eigenlijk, als ik het zo mag zeggen, lees je als het ware in dit testament. Niet alleen, en met inlezen bedoel ik niet alleen dat je begrijpt wat daar staat en wat het betekent, daar gaan we met elkaar over nadenken, maar lees op zo'n manier, mag ik het zo zeggen, dat je onderdeel bent van dit testament. Dat je begrepen bent in die laatste wil van Jezus Christus. Kan dat? Kan je jezelf in een testament inlezen? Nou, normaal niet. Normaal niet. Soms dan zit je wel eens bij het testament van iemand van, ja, moet ik dit nu wel of niet aanvaarden? Want stel dat iemand schulden heeft, dan erf je ook iemand schulden. Zo gaat dat, hè? En je weet soms ook niet wat erin staat. Of jij wel een bepaald aandeel zal krijgen. Maar in dit testament, daar kun je en mag je jezelf als het ware inlezen. Ik ga dat zo met jullie uitleggen. We gaan dat bekijken. Hoofdstuk 17, dit gebed van Jezus, dat valt eigenlijk uit 1 in 2 delen. De eerste 5 versen, dat is met name Jezus' wil ten aanzien van zichzelf. En vers 6 tot en met het einde, 6 tot 26, dat gaat vooral Jezus over Jezus' wil voor de zijnen. Dat valt dan nog uiteen, zou je kunnen zeggen, in meerdere delen. Bijvoorbeeld vanaf vers 20, dan gaat het meer over de verdere toekomst. Het eerdere gedeelte meer over de nabije toekomst. Maar grofweg wil ik deze verdeling met jullie aanhouden. De eerste 5 versen gaan over Jezus' wil voor zichzelf. En vers 6 tot het einde over Jezus' wil voor de zijnen. In de eerste plaats Jezus wil voor zichzelf. Je leest dat in vers 1. Dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, het uur is gekomen. Dat uur waarop Jezus verheerlijkt zou worden, waar hij van meerdere keren in het Johannes-evangelie heeft gezegd, het uur is nog niet gekomen, dat uur is nu aangebroken. Het staat op het punt om te beginnen. En wat bidt Jezus dan als eerste? Hij bidt voor zichzelf, verheerlijk uw zoon. Verheerlijk uw zoon. Je leest het nog een keer terug in vers 5. En nu, verheerlijk mij, Vader. Jezus vraagt om zijn eigen verheerlijking, om glorie, om eer voor zichzelf. Is dat niet een apart gebed? Is dat niet egoïstisch? Nee. Dat denk ik niet, om verschillende redenen. In de eerste plaats, Jezus die vraagt het, hij vraagt het zijn Vader. Hij vraagt het niet aan mensen. Hij vraagt niet, Vader laat mij verheerlijk worden of laat de mensen mij eren. Integendeel, Jezus heeft in zijn leven heel vaak gezegd dat hij de eer van mensen niet aanneemt. Johannes 5, vers 41. Het gaat om de eer die de Vader hem gaat geven, niet eer van mensen. Hij wil niet per se in de schijnwerpen staan voor zichzelf, maar hij wil dat de Vader hem verheerlijkt. Dat is anders. Het is niet egoïstisch. Het is zeker niet egoïstisch, want onderdeel van Jezus' verheerlijking is wat hij straks direct na dit gebed zal gaan doen, namelijk gekruisigd worden. Hij zal overgeleverd worden en hij zal verhoogd worden aan het kruis. Dat is in het Johannes-evangelie al onderdeel van de verheerlijking van Jezus. En daar vraagt hij de Vader om. Nou, het is niet bepaald egoïstisch, denk ik, om te zeggen, laat mij maar aan een kruis sterven. Dat is niet wat je normaal bidt als het alleen maar om jouzelf gaat. Al eerder in het Johannes-evangelie, in Johannes 12... Vers 23 en 24, daar staat Jezus antwoordde hun, het uur is gekomen, dus dan komt dat uur al dichterbij, dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden. En dan direct erachteraan zegt Jezus in vers 24, voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Dus daar zie je dat Jezus zijn verheerlijking en het sterven aan elkaar verbindt. Waarschijnlijk ziet Johannes, of beter gezegd nog Jezus zelf, ziet hij terug op wat er staat in Jesaja. in Jesaja 53, dat overbekende hoofdstuk over de leidende knecht van de Heer. Dat gedeelte over die leidende knecht van de Heer begint eigenlijk al in Jesaja 52. Misschien weet je dat wel. Maar in Jesaja 52 begint het gedeelte bij vers 13 en er staat: zie, mijn knecht zal verstandig handelen, hij zal verhoogd worden en verheven. Ja, zeer hoog verheven worden. Hij zal verheerlijkt worden. Dus onderdeel van de verheerlijking van Jezus is juist zijn kruislijden. Hij zal verhoogd worden. Dat kun je geen egoïstisch gebed noemen. Maar Jezus heeft die verheerlijking door de Vader nodig om... Hij moet deze weg gaan. Hij moet straks verhoogd worden om op die manier allen die in hem geloven tot zich te kunnen trekken. Dit is onderdeel van Gods missie, Jezus' missie hier op aarde. Nee, het is zeker niet egoïstisch als Jezus eerst voor zichzelf bidt: verheerlijk mij, Vader, want het doel daarvan is geen eer voor zichzelf alleen, maar hij geeft die eer als het ware terug aan zijn hemelse Vader. Dat lezen we al direct in het eerste vers. Ik heb het nog niet gelezen, expres uiteraard, maar nu wel. Het uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijkt. De wil van Jezus en de wil van de Vader, die vallen zo één op één samen, dat als Jezus verheerlijkt wordt door de wil van de Vader te doen, dat hij daarmee dan ook God verheerlijkt. Nergens wordt de opzoekende zondaarsliefde van God duidelijker dan op het kruis van Golgotha. Daar zien wij werkelijk de liefde van God. De liefde van God is geopenbaard door datgene wat Jezus gaat doen. Verheerlijk mijn Vader, opdat ik u verheerlijk. Dit alles zit direct op het lijden wat Jezus zo dadelijk zal ondergaan. Het is tot eer van God. Daarom vraagt hij dit eerste gebed voor zichzelf. Ik heb zitten denken aan een voorbeeld. Je hebt wel eens van die musea, waar prachtige kunstwerken in hangen uiteraard. Ja, misschien niet in elk museum, het is maar net, weet je, maar waar je van elke kunst je houdt uiteraard. Maar je hebt wel eens van die musea, daar kom je binnen en dan gaat er bijvoorbeeld een licht aan op het moment als je een bepaalde ruimte binnenstapt. Stel, er hangt een prachtig schilderij en dan kom je op een gegeven moment kom je eraan en dan ga je die ruimte binnen en in één keer gaan die schijnwerpers die gaan feller branden. En die schijnen op dat kunstwerk. Dan wordt dat kunstwerk als het ware verheerlijkt. Het wordt in het zonnetje gezet. Maar tegelijkertijd ontvangt daarmee ook de maker, de schilder of de kunstenaar, die ontvangt als het ware ook eer. En dat is om als bezoeker ervan te kunnen genieten. Dus zo kun je dit eerste gebed, die eerste vijf versen lezen. Verheerlijk mij, Vader, opdat ik u verheerlijk. En dat heeft dan ten doel dat bezoekers, dat wij die onderdeel zijn van datgene waar Jezus over schrijft, dat wij, waar Jezus voor kwam, dat wij gered worden. Dat wij delen in de missie die Jezus hier op aarde kan volbrengen. Ik vul nu gelijk in wij en daarmee ga ik eigenlijk een stapje te ver. Of beter gezegd, een stapje te snel. Want over wie heeft Jezus het hier? Het brengt ons bij het tweede gedeelte van dit gebed. Hij wil bidden voor de zijnen. Dat lezen we vanaf vers 7. Vanaf vers 6, sorry. Vers 6. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Die u mij uit de wereld gegeven hebt. We komen die omschrijving al tegen in vers 2. Daar stond het ook al, opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven hebt. En we hebben het hele hoofdstuk net met elkaar gelezen. Dat is dan weer een van die repeterende frases die je steeds weer opnieuw tegenkomt. In vers 7, vers 8, vers 9, vers 11, vers 12, vers 24. Steeds weer opnieuw heb je dat gelezen. die u mij gegeven hebt. Het doel van Jezus' missie is bedoeld, is bestemd voor u die u mij gegeven hebt, zegt Jezus. De gegevenen van de Vader. Nou, om te weten waar dat tweede gedeelte voor wie Jezus dan bidt, voor de zijnen, kort gezegd, om nu te weten voor wie dat precies zijn, zullen we dan ons eerst daar eventjes op moeten richten. Voor wie bidt Jezus? Wie zijn nu degene die de Vader gegeven heeft? Wie zijn de zijnen? Met name in vers 6 tot en met 10 wordt daar aandacht aan besteed. Nou, misschien heb je zelf al je ideeën daarbij, wie dat zijn, voor wie Jezus deze missie gaat volbrengen. Ik denk dat het in eerste instantie gaat om de 12, de inner circle, de discipelen van Jezus. Bewijs daarvoor vind ik in vers 12. Daar staat, toen ik met hen in de wereld was, met hen, dat zijn die 12 discipelen, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt. Daar heb je weer die zinsnede. Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf. Opdat de schrift vervuld wordt. Dus van die 12 is niemand verloren gegaan dan Judas. Nou, het is duidelijk, Jezus spreekt hier over zijn meest intieme leerlingen. Zijn meest intieme discipelen. Die heeft God aan hem gegeven. Het zijn de 12, en eigenlijk zouden we hier moeten zeggen 12 min 1... vanwege de profetie, zoals Jezus dat noemt in vers 12. Eén zou hem gaan verraden. Dus waar Jezus het hier over heeft, zijn mensen die door de Vader aan Jezus zijn gegeven. Veel christenen zijn denk ik wel vertrouwd met de gedachte dat Jezus ons van de Vader gegeven is. Jezus is Gods gift aan ons, aan de wereld. In het evangelie wordt Jezus als het ware aan ons aangeboden. Maar veel minder vaak zijn wij geneigd om onszelf te zien, of om ons als christenen te zien, als door de Vader aan de Zoon gegeven. Denk je daar wel eens over na? En opnieuw, ik loop nu weer even op de feiten vooruit. Maar dat je jezelf als gelovige ziet als door de Vader gegeven aan de Zoon. Wij hebben niets kunnen doen om Gods gave van Jezus te verdienen. Wij hebben er op geen enkele manier het mogelijk of redelijk gemaakt waardoor God moest zeggen, nu geef ik mijn zoon aan deze wereld. Het enige wat je zou kunnen noemen is onze zonde. Dat maakte de komst en uiteindelijk de kruisdood van Jezus noodzakelijk. Maar wij hebben dat niet af kunnen dwingen bij God. Integendeel. Maar Jezus heeft alles moeten betalen, heeft een volledige prijs moeten betalen om ons van de Vader te kunnen ontvangen. Als de zijne. Dat door de Vader gegeven zijn, dat kun je, zoals hier deze morgen zit, misschien ook wel een beetje wat spannend vinden. Wat lastig. Want zeker als je uit een wat meer hyper-Calvinistische achtergrond komt, kun je je afvragen van ja, maar gaat dan dit gedeelte ook wel over mij? Hoor ik wel bij degene die de Vader aan de Zoon gegeven heeft? Een beetje afhankelijk van je achtergrond, maar zelf kom ik uit de reformatorische wereld. En de grote vraag was voor mij altijd tot, nou misschien een jaar of 18, 19, ik weet het niet meer precies. Maar van ja, hoor ik nu bij degene die de Vader aan de Zoon heeft gegeven? Ben ik begrepen in dit testament? Want als ik hier niet insta, dan krijg ik niks. Dat voelt een beetje fatalistisch, hè? Kun je daar iets aan doen? Kun je jezelf, zoals ik aan het begin zei, kun je jezelf inlezen in dit hoofdstuk? Nou, in de hele Bijbel staan wat God doet en wat wij als mensen doen niet altijd volledig tegenover elkaar. Gods werk en ons aandeel sluiten elkaar niet altijd bij voorbaat uit. Integendeel, het sluit elkaar ook heel vaak in. De tekst die dat het meest duidelijk laat zien is de tekst van de apostel Paulus in de Filippenzenbrief. Je kent ongetwijfeld die tekst als je een christelijke achtergrond hebt. Of misschien nog niet eens zo lang geleden tot geloof gekomen bent, maar je Bijbeltje gaat lezen. In onze gemeente is een jonge man, die is 5 maanden geleden tot geloof gekomen, die heeft de hele Bijbel gelezen. In 5 maanden. Niet in 5 jaar, maar in 5 maanden. En nu komt hij op de belijdeniscategorisatie, komt hij met vragen waarvan ik denk, die vragen die heb ik nog nooit van een belijdeniscategorisant gehad. Maar goed, hij heeft zichzelf ingegraven in het woord. Filippenzen 2, daar staat, werk aan je eigen zaligheid, aan je eigen redding met vrees en beven. Want het is God die in u werkt. Beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Dus met andere woorden, jij moet werken, jij moet dingen doen, want God werkt in jou. Nou, dat is een soort kortsluiting in je hoofd. Ik moet iets doen, want God doet het in mij. Hoe zit dat nu? Nou, die tekst laat heel duidelijk zien dat wat wij doen en wat God doet, dat dat voor de Bijbel niet altijd twee heel verschillende werelden zijn. En zo moet je ook kijken als er hier staat, zij, de zijnen die de Vader aan de Zoon heeft gegeven. Dat is niet dat wij passief zijn, want waar het hier over gaat, in eerste instantie de discipelen, wat hebben die gedaan? Je leest dat in vers 6 tot 8 met name. Zij hebben uw woord in acht genomen, vers 6. Vers 7, zij hebben erkend. Zij hebben aangenomen, vers 8. Ze hebben de waarheid aangenomen, de woorden. Ze hebben erkend dat ik van u uitgegaan ben, ze hebben geloofd. Dus die discipelen, die intimie van Jezus, hebben van alles gedaan. Dat staat niet als het ware tegenover elkaar, het vult elkaar aan, het hoort bij elkaar. Ze hebben het getuigenis aangenomen en daarmee bezegeld dat God waarachtig is. Zoals Jezus zegt in Johannes 3, vers 33. Die twee horen bij elkaar. Ze hebben erkend, staat er een paar keer. Je komt aan het eind van het hoofdstuk, kom je toch een keer tegen, vers 25. Deze hebben erkend dat u mij gezonden hebt. Ze hebben erkend, Jezus is degene die God gezonden heeft. Hij is de beloofde Messias. Hij is de redder van de wereld. Als Jezus eerder een keer in Johannes 6 tegen zijn discipelen zegt, als er een hele groep mensen bij hem vandaan gaat, dan vraagt Jezus aan de discipelen, zouden jullie ook niet weggaan? Zouden jullie ook niet weggaan? Nou, dat zijn dan degenen die de Vader aan hem gegeven heeft. En toch lijkt het even alsof Jezus een stap terug doet en zegt van, nou, kies maar, wat wil je? En wat zegt dan Petrus? Heer, waar zouden we heen gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat God u gezonden heeft. Dus daar zie je hetzelfde als hier. Zij hebben geloofd en erkend, dit is de Messias. Bij hem moeten we zijn. In eerste instantie zijn de zijnen dus degene die de Vader aan Jezus gegeven heeft. Dat zijn die inner cirkel van discipelen. Die 12 discipelen, 12-1. Maar je hebt in mijn woorden heb je al gemerkt dat ik ons als gelovigen, als je hier als gelovige zit deze morgen, dat ik je er eigenlijk al bij betrokken heb en zeg van ja, maar het gaat ook over ons, het gaat ook over jou. Waar haal ik dat vandaan? Dat prachtige vers 20, daar zie je dat, hè. Ik bid niet alleen voor deze. Niet alleen voor deze kleine groep, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Dat gaat over ons. Door hun woord, dat woord wat al 2000 jaar lang uitgegaan is. Er zijn steeds opnieuw mensen die daardoor gegrepen zijn. Die op grond van dat woord hebben erkend, Jezus is de Zoon van God. Hij is de Messias. In hem is de liefde van God openbaar geworden. Ze hebben dat erkend, ze hebben dat geloofd. Ze hebben die woorden aangenomen. En daar bidt Jezus dus ook voor. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. En dan mag je, met als het ware met terugwerkende kracht, al hetgene wat Jezus daarvoor heeft gezegd, over de zijnen, mag je ook weer lezen als met toepassing op jezelf. Dus dan gaat niet alleen dat laatste stukje over ons, vanaf vers 20, als je in Jezus gelooft. Maar dan is dat hele voorgaande stuk, dat geldt ook voor de zijnen. Want dan zijn wij ook door de Vader aan Jezus gegeven. De mensen aan wie Jezus zijn laatste wil vermaakt. Nou, voordat we gaan kijken naar wat dan Jezus specifiek bidt voor ons, even een vraag aan jullie. En je voelt hem al aankomen natuurlijk. Kun je jezelf inlezen in het testament? Gaat het over jou? Erken jij dat Jezus de beloofde Messias is? En zeg je net als Petrus, waar moet ik heen? Naar wie zou ik anders gaan? Jezus is degene die eeuwig leven kan geven. Dat staat hier. En ik geloof dat. Vers 2, opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven hebt. Dat eeuwige leven is alleen in de Zoon. Nergens anders. Dat heb ik gezien. Dat weet ik. Dat woord voor kennen, wat een paar keer genoemd wordt, zij hebben erkend, of eigenlijk al in vers 3, hè, dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. Dat Griekse woordje voor kennen, dat is gnosko. En dat betekent eigenlijk diep van binnen weten dat het zo is. In de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuagint, daar komt het voor het eerst voor in Genesis 4. En daar staat, Adam bekende zijn vrouw. Met andere woorden, hij had gemeenschap met haar. Nou, dat is wat je als man en vrouw binnen het huwelijk doet. Dan ken je elkaar door en door. En dat kennen, dat is niet puur rationeel. Ik zeg niet dat het buiten het verstand omgaat, want je moet natuurlijk dingen weten van God en over God en over Jezus. Daar heb je ook je verstand voor nodig. Dat heeft God ons gegeven. Maar het weten, het kennen en het erkennen, dat komt diep vanuit je hart. Je hebt het getuigenis in jezelf, zegt Johannes in zijn eerste Johannesbrief. Weet jij op die manier dat Jezus jouw verlosser is? Dat is geen verdienste van jezelf, dat is pure genade. Je staat in het testament. Je hoort erbij. Je hoort bij de zijnen. Weet je, dan mag je deze morgen, als ik nog 4 punten ga noemen, dan mag je deze morgen als het ware even achteroverleunen. Dan mag je even rusten. Dan hoef je even niks te doen. Ik moet denken aan de woorden die Frans sprak uit Psalm 146, vers 11. Nee, Psalm 46 vanzelf. Geef het op en weet dat ik God ben. Wat wil Jezus ons geven? Als jij amen kan zeggen op dat je Jezus erkent, dat je in hem gelooft, dat je het zeker weet. Niet omdat jij alles zeker weet en op een rijtje hebt, maar omdat je weet, op Jezus is zeker, daar kan ik op vertrouwen. Hij is de Zoon van God. Hij heeft het volbracht. Als dat zo is, dan geldt het volgende voor jou. Dit gebed, ik haal er 4 dingen uit die ik met jullie nog wil bespreken. En met eerbied gesproken, leun dan eens achterover. In je, nou, het is wel een lekkere stoel geloof ik waar jullie zitten. Maar we hadden het over lui zijn en op een bank. Stel je voor dat je op een bank ligt, helemaal uitgeteld. En je hoeft alleen maar te ontvangen. Een beetje zoals bij ons, als ik voor de jeugd sta en ze zitten op in de jeugdkelder op van die grote heerlijke banken. Dit is wat je krijgt, daar hoef je niks voor te doen. Ik noem 4 dingen. Haal ik uit het gebed, er valt natuurlijk heel veel over te zeggen. Het eerste is dit. Waar Jezus om bidt is heilige bewaring. Heilige bewaring. Ik haal 2 woorden daarbij. Die neem ik samen. Jezus die vraagt om bewaring. En hij vraagt ook om heiliging. Maar hij begint in vers 11 met te bidden. Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt. Dus hij vraagt om bewaring. Dat ze niet worden weggeroofd. Niet worden weggerukt. Of dat ze niet in verleiding komen. Bewaar hen van de boze, zegt hij in vers 15. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Kijk, Jezus staat op het punt om zijn missie te volbrengen en daarna gaat Jezus terug naar de hemel. Maar de zijnen, de gelovigen, jij en ik, wij zijn nog hier. Wij zijn in de wereld. En Jezus zegt, dat werk moet wel doorgaan, die mensen moeten bewaard worden. kunt soms denken dat je jezelf moet bewaren. En je spant je er ook volledig voor in. Maar Jezus bidt ook voor jouw bewaring. Vader, bewaar hen voor de boze. Bewaar hen in de wereld. Als jij bij Jezus hoort, mag je je begrepen weten in de heilige bewaring van God. Hij bewaart de zijnen tot op het moment dat we bij hem zullen zijn. Bewaar hen in uw naam. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Waarom zijn we hier deze morgen? Vroeg Frans in zijn inleiding. We zijn hier om ons door het woord te laten heiligen. Dat wil zeggen, ons apart te laten zetten. Apart van de wereld. Wij zijn niet van de wereld, we zijn apart gezet. En door ons te laven aan dit woord, zeker aan dit afscheidsgebed van Jezus, daardoor worden we als het ware weer opnieuw bewust van, wij zijn anders. Wij horen niet bij de wereld die verloren gaat. Wij horen bij de zijnen die door God de Vader bewaard worden en dan die aan Jezus gegeven zijn. Wij ontvangen eeuwig leven. Heilige bewaring. Jezus gaat terug. Maar wij blijven hier niet als wezen achter. Wij ontvangen de Heilige Geest. En het is die geest die ook ons bewaart bij de verkregen verlossing. Jezus bidt in de tweede plaats ook voor eenheid. Hij bidt voor een volmaakte eenheid. Je leest dat met name in de versen 21 tot en met 23. Daar kom je dat meerdere keren tegen. Opdat zij allen één zullen zijn. Vers 21. En ik, zoals u Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn. Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En je komt het nog weer een keer tegen, vers 22 aan het eind, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. En nog een keer, vers 23, ik en hen en u en mij, opdat zij volmaakt één zijn. Daar komt dat woord volmaakt vandaan, volmaakte eenheid. Daar bidt Jezus voor. Wat betekent dat? Betekent dat dat we als gemeente van Jezus Christus, dat we altijd een organisatorische eenheid hebben? Dat er maar één kerk is, zoals bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke Kerk leert. Als dat zo zou zijn, dan hebben we hier deze morgen wel een probleem. Een vrij jonge gemeente zijn jullie. Jong in de zin van bestaat nog niet zo heel erg lang. Welk recht heb je dan? Staat dat de eenheid van de gemeente niet in de weg? Gaat het om een organisatorische eenheid? Ik denk dat we dat niet terug kunnen lezen in Johannes 17. Het gaat om iets anders. Gaat het om het feit dat we het in alles eens zijn? Het is wel fijn, hè, als je een gemeente bent waar iedereen het met elkaar eens bent. En dat je op vergaderingen nooit ruzie hebt, of nou, ruzie misschien niet, maar meningsverschillen hebt over hoe je bepaalde dingen uit de Bijbel moet interpreteren, of hoe je bepaalde dingen in de gemeente het beste kunt doen. Je wilt het graag altijd eens zijn met elkaar. Dat is prettig, zeker voor de leiding in de gemeente. Toch is ook dat niet wat Jezus bedoelt. Het gaat hier om een eenheid in God. Ik in u en u in mij en wij en zij in ons. Jezus zegt het op allerlei verschillende manieren. Maar het gaat erom dat wij als het ware als gelovigen begrepen worden, opgenomen worden in God en in Jezus. Ik denk dat we het equivalent ervan kunnen vinden in wat Paulus schrijft in zijn brieven. Waarin hij heel vaak de uitdrukking gebruikt dat wij, de gelovigen, in Christus zijn. Je bent in hem. In hem geborgen, Colossense 3. En Christus is geborgen in God. Dus die voortdurende eenheid is met name een geestelijke eenheid. En dan kun je het over randzaken in de gemeente best verschil van mening hebben En er kunnen allerlei verschillende kerken zijn met verschillende kleuren. Er zit natuurlijk ook een stuk verdriet en pijn achter. Dat is ook menselijk iets. Maar de grote eenheid die er onder gelovigen is, is dat we één zijn in God. Één zijn in Jezus door de Heilige Geest. Dat is de eenheid. En die is aan de ene kant een gegeven. En aan de andere kant is het ook iets waar Jezus om bidt. Dus het vraagt ook om voortdurende actie. Een voorbeeld om het voor jullie hopelijk wat dichterbij te brengen. Als je fietst, dan hou je je evenwicht. Je hebt geen moeite als je eenmaal hebt leren fietsen. Ik denk dat het voor de meeste van jullie geldt als Hollanders, als ik het zo mag zeggen. Als je eenmaal kan fietsen, ja, dan heb je dat onder de knie. En dan zou je een jaar niet fietsen, je stapt erop, je slinkt misschien een klein beetje en je gaat weer fietsen. En door te fietsen hou je je evenwicht. Maar je moet wel blijven fietsen, je moet in beweging blijven. Want zodra je stilstaat, dan val je om. Ja, je weet dan dat je je voet uit moet steken, maar dat is om te voorkomen dat je valt. Blijf in mij en ik in u. Dus die eenheid die we hebben in God, daar bidt Jezus ook voor. Die vraagt om voortdurende onderhouding als het ware. Blijf in mij. Jullie in mij, ik in u en wij in de Vader. Geestelijke eenheid. Daar kwam Jezus voor. Om ons weer bij God te brengen. Om ons als het ware op te nemen in... Ja, dat klinkt misschien bijna te groot. Maar om ons als het ware te betrekken bij de heilige drie-eenheid. Ik denk dat wij dat niet goed kunnen begrijpen hoe dat precies is en hoe dat zal zijn. Maar in het paradijs ging God met Adam om en hij wandelde met hem in de hof. Adam en Eva die wandelden met God, hadden contact met God. Maar daar kon toen nog iets tussen komen. En de duivel, de boze, die kwam ertussen. En die trok ze als het ware uit elkaar. En nu is Jezus gekomen niet alleen om onze zonden te vergeven, maar hij is ook gekomen om ons, de Vader, en ons als mens weer volledig met elkaar te verbinden. Misschien heb je wel eens een keer geprobeerd om twee dingen aan elkaar vast te lijmen met twee componenten lijm. Nou, dan zit het vast. Of dubbelzijdig plakband. En met eerbied gesproken, de Heer Jezus, zijn doel, daar is hij voor gekomen, is om God en mens weer volledig één te maken. De Oosterse Orthodoxe Kerk die spreekt over, al bij de kerkvaders, over de vergoddelijking van de mens. Ik denk dat dat een stap te ver gaat. Het onderscheid tussen God en mens, dat blijft. Maar tegelijkertijd worden wij wel als het ware helemaal betrokken in een volmaakte eenheid, in een volledige gemeenschap met God, de Vader en de Zoon. Dat lees je voortdurend terug in het Johannesevangelie, zeker ook hier. Ik in u... Nou, enzovoort. Steeds die terugkerende bewoordingen. Voor die volmaakte eenheid bidt Jezus. Hij bidt daarom. Het is zijn laatste wil. Een wil die door de Vader gerespecteerd gaat worden. Dat geldt ook voor de laatste twee punten. Het ene laatste punt, het derde punt, vinden we in vers 24. Het wordt steeds mooier, kan ik jullie beloven. In vers 24 lees je over iets waar Jezus voor ons bidt en ik noem dat maar eeuwige heerlijkheid. Hij zegt daar, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien. Jezus bidt niet, of hij zegt niet iets over die toekomst, over waar dat is en wanneer dat is en hoe dat zal zijn. De vertroosting in het Nieuwe Testament is altijd deze. Ze zullen bij mij, bij Jezus zijn. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn. Dat is de troost. Daar bidt Jezus om. Hij zegt, ik wil. Dat wil ik. Het hele gebed is een openbaring van Gods laatste, van Jezus' laatste wil. Maar hier staat het heel letterlijk. Ik wil. Dit is wat ik wil. Waar ik ben, dat ook zij bij mij zijn, die u mij gegeven hebt. Dat is de troost, dat je bij Jezus zult zijn. Dit ziet uit op de toekomst. Dit geldt nu nog niet voor ons zoals we hier zitten. Maar dit is wel een belofte voor de toekomst. Er zijn misschien vele gebeden in jouw leven die nooit verhoord worden zoals jij dat graag zou willen. Misschien zit je op dit moment in een depressie. Psychisch, geestelijk, Misschien ben je lichamelijk ziek. In onze gemeente zijn op dit moment diverse mensen, nog tamelijk jong, of relatief jong, die de ziekte kanker hebben en sommigen in een vergevorderd stadium. En we bidden met elkaar als gemeente om genezing. En dat mag. Daar mag je om bidden, daar mag je naar uitzien. Maar ik weet niet of God dat gebed gaat verhoren. Maar dit weet ik wel. En dat geeft mij rust. En dat geeft mij troost. Jezus zegt, ik wil dat zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. En dat gebed zal verhoord worden. Wij zullen bij hem zijn. Wat ons ook overkomt. Al word je geen 80. Al heb je misschien met een slopende chronische ziekte te maken. En ik kleineer dat absoluut niet. Vreselijk wat voor lijden mensen in hun leven kunnen meemaken. Natuurlijk lijden, dus lichamelijk lijden, psychisch lijden. Lijden vanwege het geloof, laten we dat ook niet uitvlakken, zeker in andere werelddelen. Maar dit weten we vast en zeker, wij zullen bij hem zijn. Dat is de troost. En wat zullen wij daar doen? Dat vind ik het mooiste aan dit vers. Opdat zij mijn heerlijkheid zien. Dus het doel van bij hem zijn, bij Jezus zijn, is dat wij de heerlijkheid van Jezus zullen zien. Waarom verlang jij naar de hemel? Waarom verlangen christenen naar de hemel? Ik hoor soms mensen op hun sterfbed en dan denk ik van, verlang je nu naar Jezus of ben je depressief? Dat klinkt misschien een beetje hard. Maar soms dan zijn mensen zo ziek en ik kan me dat voorstellen, dat je zo ziek bent dat je zegt, nou ik wil liever sterven. Dat kan. Ja, maar dan zie ik mijn overleden geliefde weer terug. Dat geloof ik ook, hoewel daar onder christenen verschillend over gedacht wordt of de herkenning in de hemel zal zijn. Dat is een onderwerp op zichzelf. Maar dat weet ik allemaal niet zeker. En ten diepste is dat ook niet de kern waar de hemel om draait. De heerlijke toekomst, de heerlijke eeuwigheid bestaat daarin. Wij zullen Jezus zien zoals hij is. We zullen hem zien in zijn heerlijkheid. Wij zullen dat in die museum, die kamer binnenlopen en het volle licht zal op Jezus schijnen. En wij zullen hem aanbidden. Wij zullen onze kronen voor hem neerwerpen. En we zullen zeggen, waardig is het lam. Wat geslacht is van voor de grondlegging der wereld. En daarin zullen wij vreugde vinden. Dan zal onze blijdschap volkomen zijn. Dit is een belofte. Jezus bidt daarvoor. Een testament. Het laatste waar Jezus voor bidt. Ik pak er natuurlijk een aantal dingen uit. Maar daar sluiten we mee af omwille van de tijd ook. Het laatste waar Jezus om bidt is in vers 26. Daar staat, ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal die bekendmaken. Opdat de liefde waarmee u mij hebt liefgehad in hen is en ik in hen. Dan zie je wel weer diezelfde eenheid, ik in hen en Dit vers 26 heeft in mijn leven een bijzondere rol gespeeld toen wij jaren geleden pleegkinderen hadden. Mevrouw en ik hebben 4 kinderen, 4 eigen kinderen. Maar toen wij 2 kinderen hadden, 2 of 3, toen hadden we in die periode ook 2 pleegkinderen. En die hebben langere tijd, jarenlang bij ons gewoond. En we hielden van die kinderen en we zorgden voor hen. We zagen dat ook echt als een opdracht van God. Als een roeping. Dus op die manier hebben we dat ook gedaan. En op een gegeven moment, ik kan me nog, dat was zo'n eye-opener, dat heb je wel eens in je leven. Hè? Dan weet je nog, ik weet nog precies waar ik stond, in de achtertuin van ons vorige huis. En in één keer besefte ik hou van mijn pleegkinderen, maar ik hou nog veel meer van mijn eigen kinderen. Kan ik niet wegstoppen. Misschien dat het bij adoptiekinderen nog een beetje anders is, maar dan nog, je eigen kinderen, als je kinderen mag hebben, ouders die hier zitten, die weten dat. Je eigen kinderen, ja, daar hou je van op een bepaalde manier. Dat is vlees van mijn vlees, dat is bloed. Die bloedband die kun je niet ongedaan maken. Je houdt van je kinderen. Zelfs als er iets verschrikkelijks gebeurt in de verhouding, in de relatie, en dat die bijvoorbeeld verstoord raakt, dan nog, het is je kind. En ik besefte, ik hou van mijn eigen kinderen meer dan van mijn pleegkinderen. Nou, ik vind dat geen schande. Ik vind dat ook logisch, dat is natuurlijk. Ik denk dat God dat ook zo gegeven heeft. Maar toen besefte ik in één keer, het viel mij in, dit laatste vers van Johannes 17. Want wat zegt Jezus hier? Wat bidt hij? Hij bidt iets ongelooflijks. Opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad, die liefde die God tot zijn zoon heeft, diezelfde liefde in hen is. En ik in hen. Dus Jezus vraagt hier, Vader, wilt u de gelovigen, wilt u ons als gemeente net zo lief hebben als dat u van mij houdt? Wat ik niet kon als vader, vraagt Jezus hier wel aan de hemelse vader. Of hij zoveel van ons houdt, gelijk aan de liefde. Waarmee hij, de vader uit de hemel bijvoorbeeld bij de doop van Jezus tegen Jezus zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Hier hou ik hou helemaal van Jezus. Jezus, God was zo, of is zo tevreden met zijn zoon, volmaakt tevreden. En Jezus vraagt hier aan zijn vader, vader wilt u ook ons zo lief hebben? Kun je dat voorstellen? Onvoorstelbaar, hè? Ik weet nog dat ik dat bedacht. Ik denk van, dit is goddelijke liefde. Hier kan ik met mijn verstand niet bij. En dit staat in de wilsbeschikking van Jezus. Dit bidt hij aan zijn vader. Het testament. Wat geopend wordt door de vader. Omdat de testamentmaker overleden is. Omdat hij aan het kruis heeft geroepen. Het is volbracht. Het testament gaat open. En de vader, met eerbied gesproken, leest het testament. En hij respecteert de beden van zijn zoon volledig. Lieve mensen, lees jezelf in het testament. Leun achterover en zeg, dit is wat God voor mij zal doen. Om Jezus wil. Hij heeft de zijnen lief gehad tot het einde. Zo begint Johannes 13. En hier zien we die liefde volmaakt geworden. Hij in ons, wij in hem. Hij heeft ons lief en hij zal jou lief hebben tot het einde toe. Amen.